und Verhöllten ist in den Namen des Herrn, die Himmel und Erde gemacht ist. Genade, Vrede und Barmhartigkeit wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons nog samen aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag binnen de wanden van dit bedehuis om nog te horen wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. We zijn samen nog in het land der levenden. En we behoren nog bij degenen die nog mogen opgaan onder het geklank van dat eeuwige evangelie. Zo velen die er geen lust in hebben. En anderen die vanwege ouderdom en zwakheid en ziekte en allerlei gebreken en ellende van het lichaam en van het leven verhinderd zijn. Daar zijn er zelfs ook onder ons, die zelfs niet meer weten dat ze op de wereld zijn. En toch daar neer liggen van dag tot dag en van week tot week ook. Wat onderscheidt ons toch aan biddelijk wezen, dat we nog zoveel bemoeienissen met nietig zonde verdoemelijk stof en as komt te maken, dat het onze harten toch eens raken mocht, onze harten toch eens vernederen onder uw krachtige hand. Als een vrucht van de vernedering van Christus, als een werk van God en Heilige Geest gebracht in het hart van uw gunst. O, aanbiddelijk wezen, we mochten ons in deze middag nog verblijden met uw daden. Ga ons toch niet voorbij, maar dat ge nog eens stil mocht blijven staan, zoals ge dat eenmaal deed voor een Zacchaeus en voor een Bartimeus. En de wonderen van uw genade verheerlijken, opdat er ook in onze midden en ook onder het opkomend geslacht dat er voor een doorn nog eens een dennenboom en voor een distelloze midden mocht opgaan en het een Heere zij tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. O God, bind zelf de ernst en het gewicht. Toch eens op onze harten. Want we zijn toch zo dood dat we geen woorden voor te vinden zijn. O, we zouden soms zeggen, o, doder dan de dood. Maar o God, we zijn God die de doden levend maakt. Opdat de overledenen uw naam zullen prijzen. En die eenman die doodbrakende was, die hij toch nog uitgeroepen, zult ge dan nog wonderen doen aan de doden. Heere, gedenk ons nog, verwerp ons van voor uw aangezicht niet. Neem u een heilige geest toch niet van ons. Maar o, dat ge nooit de moeienissen met ons mocht maken. Er zijn er maar weinig in de tijd die we beleven, waar ge nog de moeienissen mee maken. Ge laat alles zomaar lopen naar het eeuwig verderf. En zomaar rijdt voor dat eeuwige rampzalig. Maar o God, dat ge nooit wekken mocht en trekken mocht. Dat ge nooit roepen mocht met een goddelijke kracht tot hiertoe en niet verder. En dat uw volk dat uit de graven is opgewekt. Maar dat in de graf weer is neergezonken. O, dat ge voor de tweede maal de oorze toe mocht komen. En dat ge ze nooit verblijden moet door uw daden. Om nog eens leven aan de zielen te geven. En dat ze nog hoeven mochten worden in de waarheid die naar de godzaligheid is. En in de God der waarheid ter blijdschap en der leven mochten vinden. U wil in deze middag nog een zegen schenken over het lezen zowel als over het spreken. We zijn alle stijl en diep afhankelijk. Gedenk nog eens ontfermen aan biddelijke Jehovah. Na de rijkdom van uw goddelijke barmhartigheid in Christus Jezus. Dat er nog wonderen geschieden mochten ook in het midden van ons. En dat uw arm mocht ontbloot worden tot de verheerlijking van uw naam. Maar ook tot de zaligheid en tot de blijdschap en tot de verkwikking. Tot de losmaking. Tot de vrijspraak, maar ook. Tot de vrijlaten van die gebondenen. Uit die put waar geen water is. Dan verdrinken kunnen ze toch nooit. O, gedenk nog des ontfermers, eeuwige middelaar, aan de rechterhand des vaders in uw voorbeden, waar ge toch altijd leeft om voor uw volk te bidden. De wettig verhinderden, de weduwen en wezen, de zieken en de kranken, de ouden van dagen. We bevelen ze allen aan uw troon met die jongens in de dienst des lands en in die naam. Dat uw ogen over open mocht zijn ten goede. En die dochter die daar nog ligt, die jonge moeder in dat ziekenhuis nog. Steeds in het land der leven. O, gedenk in het einde van de leven. In een rums van bovenop te neer. En o, leer ons allemaal sterven, eer dat toch sterven wordt. Dat onze papieren toch in orde mochten wezen. Eer dat die engel des doods zou komen. Ondertekend met het bloed van de Heer Jezus Christus. Opdat we straks wat te tonen zullen hebben. In die grote dag op. Wat zal het toch zijn om God te moeten ontmoeten. Maar als we God hebben leren kennen in het aangezicht. Van de Heer Jezus Christus, dan zou de dood geen dood meer zijn. Een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wil alle vergaderingen van uw volk nog bedenken. Wil de waarheid nog steken, de knechten nog zalven, de getal nog vermeerderen. En ook aan hem gedenken die uw woord nog zal brengen in deze middag. Help hem en sterk hem nog en ondersteun hem nog. Gedragen door de, op de vleugelen des gebeds van uw volk. Maar bovenal in de voorbeden van Christus. Dat u eer het bedoelen mocht en het heil van Sion zoeken. En de waarheid nog brengen naar de zin en mening van uw goddelijke geest. In de vergeving van onze misdaden. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit de 19e psalm. En daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 19. Dus krijg ik van een plicht. O God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vind daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, wat reinigt mijn gemoed van mijn verborgen zonden? Het zesde en het zevende van de 19e psalm, inmiddels wordt gecolloqueerd voor de kerk en voor de herten. Thank you. vanmiddag wensen we nog iets te zeggen over de laatste vraag en het antwoord van zondag 24. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Neem zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid op de sterren. Het is reeds oud het gebruik gelieten van de zogenaamde debatavonden, dat er twee verschillende personen in debat met elkaar komen. Dat gebeurde al toen ik nog maar een jongen was. En ik kan me altijd nog herinneren van een geval dat op een avond een godloochenaar op het podium kwam en een dominee. Daar zijn hier nog mensen die van die plaats komen. Ze waren nog niet geboren toen die mensen. Maar waar die dominee stond. En zoals ze altijd zeiden, die man die had eigenlijk heel geen gaven om te preken. Maar debatteren, daar was die man meer tegen. En ik kan me nog wel herinneren dat die man, die dominee, die versloeg die natie. Het was al een oude man die dat is. Een voor een aanstaande man op dat dorp bij ons. Een onderburgemeester en man die overal in zat. En eindelijk, toen die godloochenaar het vervelen moest, toen begon die man te schimpen. En niet alleen te schimpen, maar die man die begon ook als een kind te schreien dat het verspeeld was. Want al de wapens die die man had, die waren uit die man zijn handen weggenomen. Hij had totaal geen verweerdheid. En nu hetzelfde, dat hebben we vanmiddag in de catechisme. We hebben uit zondag 24 gehoord dat de leer van de rechtvaardig maken verdedigd wordt. Verdedigd tegenover de verschillende dwalingen, vooral ook van de Roomse Kerk. En hoewel dat die leer door de catechismus in vraag 62 verdedigd is, en dat alleen de gerechtigheid van Christus de enige grond is waarop een zondaar gerechtvaardigd wordt, ook zelfs het geloof niet meespreekt, maar dat de gerechtigheid van Christus de enige grondslag is, in plaats van dat die tegenstanders dat nu aanvaarden, dan zijn ze nog weer gekomen met een andere kwestie. Verdienen onze goede werken niet die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En op kort die rozen, die hebben om hun zaak te verdedigen ook verschillende teksten uit de Bijbel, waaruit ze menen op te maken dat er een verdienstelijkheid is in de goede werken ten opzichte van de leer der rechtvaardigmaking. Maar die onderwijzer die heeft geantwoord, zeer kort en krachtig: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En daarmee is dat gehele betoog van die Romeinse kerk, en niet alleen van die Romeinse kerk vanzelf, want uiteindelijk dan zijn we allemaal Rooms. Uiteindelijk dan zit die wortel, die zit in ons allemaal. Want dat is het verschrikkelijkste voor een mens, geliefden, om naakt aan een dijk gezet te worden, om totaal uitgestroopt te worden, en dat een mens daar neergezet wordt als een verdoemelijk en als een verwerkelijk mens. En dat een nul gezet moet worden onder alles, geliefde, wat een mens denkt, dat nog enige moed geeft voor eternus, voor de eeuwigheid. Er staat in Psalm 109 dat zelfs een gebed dat wordt op zonde. Alles. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zou bestaan? Een mens die wil, zoals we dat in Hollands uitdrukken, een mens die wil een stemmingkapitel hebben. Een mens die wil meegerekend worden. Een mens die wil wat te zeggen hebben. Maar nu zegt God, die zet de mens er totaal buiten. En natuurlijk, nu kan een mens wel, wat de leer betreft, verslagen worden, dat niks meer in kan brengen, want tenslotte, Gods woord, gemeente, dat geldt voor u en voor mij, dat is het einde van alle tegenspraak. Daar moet een mens voor vallen, of ze nu wil, ja dan niet. Want het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht en wijs in je. En dat woord dat heeft je getuigd. En we hebben nu wel eens meer gezegd. Dat nu al wat hier in die Bijbel staat. Dat is allemaal de waarheid. Het moet waar worden van binnen. En als het waar wordt van binnen, dan wordt het hoe langer hoe meer waar in ons leven. Hoe ouder dat we nu gaan worden. Je hebt in je huis een Bijbel ook al ja 100 keer uitgelezen bij wijze van spreken. En dat blijft nu altijd nieuw en dat blijft nu altijd de waarheid. En dan kom je elke keer dingen tegen. Denk maar ook aan de spreuken van Salomo. En dan moet je zeggen, man, wat heeft God je toch een wijsheid gegeven? Waarbij het toch is, ja, verlicht. En voorgelicht en ingelicht door God de Heilige Geest. En je ziet het vandaag aan de dag, je ziet het allemaal vervuld en bewerkt. Maar vanzelf, een mens, die kan zichzelf nooit gewonnen geven. Nooit. Een mens eigenlijk, die blijft maar vechten totdat hij er dood bij neervalt. En totdat God zijn ongerechtigheid niet langer meer kan gedoen. Want als een mens, als een vijand geleefd heeft en de hemel die komt er niet aan te pas, dan zal hem als een vijand sterven. En dan zal hem in de hel zal hem zelfs nog niet opgeven. Daar geeft hij nog niet op. Want de hel, dat zal niet anders zijn, mensen, als een openbaring van de vijandschap van de mens, van de eeuwige vijandschap die in zijn hart getekend is. Wat er straks in de hel tegen God zal uitbraken, als een omgekeerd zou moeten sterven, dat zal hier in zijn leven nooit over de lippen komt er. Een mens moet er wel van bezig en van sidderen als hij erover denkt, geliefd, dat het zal zijn. Want een mens is zo vijand van God geworden. O, zo vijand. Ze hebben geen woorden voor te vinden. En nu is er een volk op de wereld dat maar door genade leren. Niet als een bekeerde man en niet als een vriend. Nee. Maar dat leren mag om als een vijand met God en als een goddeloze gerechtvaardigd. En maar zelf mensen, er is nog geen mens die daar zin in heeft. Er is geen mens die daar beheert. Er is geen mens die voor God wil worden wat er is. Geen mens. En toch is het nodig. Toch zal het op een punt in ons leven moeten komen. Dat er niet alleen een zondaar voor God zal worden. Maar dat er een verloren zondaar voor God zal moeten worden. En een ellendige zondaar voor God zal moeten worden. En een zondaar die alleen maar recht heeft. Om voor eeuwig van God gestoten te worden. En u voor zo'n mens is die vrije genade leert kostelijk en dierbaar. Door zo'n mens wordt die leer nu omhelst geliefd. En dat volk dat zegt met Hezekiah, met Hiskia, bij deze dingen leven. En in alle deze is het leven van mijn geest. Wat het beste voor een mens is, er is een grote vijl van. De grootste vijl. Ja. Maar kom, laten we even kijken naar dat, die vraag en dat antwoord. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Dat is de vraag die er vanmiddag gesteld wordt. Daar zijn zorgeloze en daar zijn goddeloze mensen. Daar zijn mensen die de leer der waarheid misbruiken tot een deksel en tot voedsel van vleeselijke zorgeloosheid. Doch, dat kan met alles gedaan worden. We hebben in Gods woord verschillende gedeelten, bewijzen dat de leer misbruikt wordt voor de vleeselijke lusten. Voor de goddeloosheid die het hart van de mens vervult. We lezen in Gods getuigenis van de mensen in de tijd van Jeremia. En die mensen die zwoeren bij de tempel. En bij de naam des Heeren zelf. En dat ze toch zoals ze zeiden in het 7e kapitel, het 10e vers. Dat ze vrijheid hadden om al die gruwelen te doen. Daar wordt gesproken in Gods getuigenis in 2 Petrus 3, vers 16, van hetzelfde soort mensen, gelijk ook in de zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. En dan is er nog een tekst in de brief van Judas, want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onze God veranderen in ontuchtigheid, en de enige Heerster God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Dus, wat hier gezegd wordt in deze gevraagd wordt, dat is werkelijk geen vreemde zaak. En wanneer je dat nu recht beseft, geliefden, dan zult je het wel weten uit de praktijk, uit de levenspraktijk, dat er zoveel stukken zijn in de waarheid, in de leer der waarheid, waar een verkeerd misbruik van gemaakt wordt. Maar vanzelf Dat ligt niet, de schuld ligt niet aan de leer, maar aan de boosheid van een mens, omdat hem onder de waarheid niet bukken kan. Denk maar aan de leer van de predestinaat. Dat is één punt. Denk maar aan de leer van de verkiezing en van de verwerping. Denk maar aan de leer van de rechtvaardig maken van eeuwigheid. Denk maar aan de supra- en infralapsariërs. Aan dat kwestie dat zo veel beroeren door alle tijden en eeuwen in de kerk heeft aangericht. Er zijn duizenden, tienduizenden mensen die spuwen op de leer van de predestinaat. Ze zeggen dat is verschrikkelijk om de predestinatie te leren. Dat er een verkiezing en dat er een verwerping is. Dat God zelfs het minste getal verkoren heeft en de grote meerderheid die gaat allemaal verloren. Staat in Gods getuigenis immer. Velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. Kunt je het veranderen? Nee, want God die is onveranderlijk. Dus we kunnen de waarheid ook niet veranderen. En dan zeggen ze, is dat nu niet onrechtvaardig, is dat nu niet onbarmhartig? Dat er zoveel mensen op de wereld komen, die zomaar naar de rampzaligheid toe gaan. Die daar zomaar wegsterven van dag tot dag. En natuurlijk, hier van binnen, daar zit de vijandschap tegen die leer. Ook tegen die leer die we vanmiddag hebben te verdedigen bij vernieuwen, van de vrije rechtvaardig maken, dat van een mens nooit wat in aanmerking komt. En natuurlijk, nu zeggen die antinomianen, die wetbestrijders, die zeggen, dat komt van een mens niet in aanmerking. Dus, je kan leven zoals je wil. Als je naam in het boek des levens des lams geschreven is, dan is die naam daar geschreven van eeuwigheid. Dat klopt niet. Want dat gaat vandaag of morgen is dat niet gebeurd. Nee, maar dat is van eeuwigheid en God die namen daar geschreven. Die mensen, die moeten op de wereld komen. Hoe dat ze op de wereld soms komen, ja, dat is ook ontzettend. Maar ze moeten er komen. Hun en Tommy Sveet, daar in dat bos, daar ben ik geboren. Zijn moeder was niet getrouwd. En een Jefta, die was ook zomaar verwekt in de ongerechtigheid. Maar die man die is op de wereld moeten komen. Gelukkig voor zulke mensen die vandaag aan en dan op de wereld komen. Want er is voor die mensen ook nog kans. Er is ook nog kans hoor. Want we hebben voorveel regels getuigenis. En wie zou zijn mond tegen God open doen en zeggen, wat doet gij? Want de Heere die gaat door met zijn eigen werk. En het behaagt een hemel soms om nog zulke mensen als wondertekenen in het midden van zijn kerk te plaatsen. De voorbeelden die zijn, want er is geen aanneming des persoons. En als u je naam in dat boek niet is missen, dan komt het er nooit in. Dan komt het er nooit, komt het erin. Al zat je 100 jaar in de kerk, al had je 100 parfumen versleten om naar de kerk te lopen. Want Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welvaren doen. Maar nu heeft de Heere gezegd in zijn woord. De verborgere dingen zijn voor de Heer onze God. En de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. Wij hebben in het boek van Gods raad niet gekeken. Nee. Wij zijn door God gebonden aan de ordonantieën, aan de middelen der genade die God heeft gegeven. En natuurlijk, als nu een mens in zijn leven, ik zal maar een grote stap doen vanmiddag, want het is maar een ogenblikje vanzelf. Als nu een mens in zijn leven om God verlegen mag worden. Als nu een mens om God leert schreeuwen, zucht en treuren in. Dat is een bewijs dat zijn naam in dat boek geschreven is. Dat is een bewijs dat God hem gekend heeft van eeuwigheid. Want de dood die zal nooit bekommerd wezen. De dood die zal nooit geen droefheid naar God hebben. Dat bestaat. Maar toch mijn hoorders. De apostel die heeft gezegd in Handelingen 17. Het woord der zaligheid dat is tot u gebracht. Dat is tot u gekomen. En nu komt God, die komt met zijn woord en met zijn getuigenis. En Philpot die zou zeggen, al zou er maar één door God verkoren zijn, dan zou het zoveel waarde voor ons moeten hebben, dat we ons leven lang onderzochten of wij die man of die vrouw waren. En dat is een goed statement dat die man gemaakt heeft. Daar kunnen we van harte mee verenigd zijn. Werk. Want daar wordt wel eens gezegd, zolang als er leven is, dan is er hoop. En inderdaad, zolang als een mens aan deze zijde van het graf. En zolang als het onder Gods woord zit, dan kan er nog zo geconstateerd worden. Dat is voor de Heer niet te wonderlijk. O nee. Het is een God die maar spreekt en het is het. Die maar gebiedt en het staat. Het is een God die de doden levend maakt. Het is een God die alle macht bezit in de hemel en op de aarde. De tijd, de plaats, de omstandigheden, het is allemaal van eeuwigheid door God bepaald. En smijt de held die zegt, als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. En als je bekeerd wil worden, dan moet je onder de middelen gaan. In de bioscoop kan je wel bekeerd worden, maar het is Gods weg niet om in de bioscoop voor mensen te bekeerd. Nee. Het is onder de middelen der genade die God kan zegenen. En die God zal zegenen tot de einde toe, mens. En we hebben een dierbaar stukje in Psalm 33. En daar staat het brievenpaar. Dat moet eindelijk sneven, hoe lang dat het draaft op het oorlogsveld. En als je kijkt in de Bijbel naar de bekering van Saulus van Tarsus. En als je kijkt naar de bekering van die mannen. Dan zou je zeggen, oh wat te bewijzen dat de mens moed moest geven. Dat de mens nog bekeerd kan worden. Er zijn toch mensen geweest zijn zoals die Saulus ook. Die heeft de gemeente God vervolgd. Hoeveel dat me verwoord heeft, dat staat niet in de Bijbel, maar ik denk verschijnen. Ik denk verschijnen. Want die oude man die heeft tot, tot aan zijn dood met die last op de schouders gelopen. Maar die schreef aan Timotheus in zijn laatste briefje nog. Daarom dat het de gemeente was. Vervolgd. Hè. Jij was op de schouders gehad, die man. En grote genade had ze gekregen, oh ja, grote genade van God ontvangen. Maar zou je zijn padje over willen nemen? Zou je het over willen nemen, geliefde? En dat is met Manasse stelde geval. Die man die wat weer schreeuwen, toen hij op zou bouwen wat nacht gebroken had. En die mensen hadden geen zin om ze mee te helpen. En het is bij die mama teruggekomen, eigen schuld. Want jij ook wat afgestuurd, dat allemaal niet in de Bijbel vanzelf. Maar daar kan je tussen twee of zo, kan je het wel lezen. En natuurlijk, nu is de vraag hier, dat die leer, dat de mens, niet in aanmerking komt. Dat de goede werken niet verdienen. Dat wil zeggen, als grond voor de rechtvaardig maakt. En als grond voor de eeuwigheid. Dat die leer goddeloos, zorgeloos en goddeloze mensen maakt. Maar nog eens geliefden, dat ligt niet aan de leer. Dat ligt aan het misbruik dat die mensen ervan maken. En we hebben wel zeer voorzichtig te zijn met die schim en met die smaak die op de leer en op de kerk geworpen wordt. Daar zijn inderdaad geliefden. Daar zijn inderdaad plekken. In de kerk. Daar zijn inderdaad mensen waardoor de leer gelasterd wordt. Daar zijn inderdaad mensen waardoor de vijanden de waarheid gaan bespotten. Die geven door de leven even ze. Want vanzelf, als God de mens bekeert, dan maakt een onderscheid. Als God de mens bekeert, dan komt er een scheiding. Het worden geen heilige mensen, maar het worden wel vernieuwde mensen. En het worden wel mensen voor wie de zonde de dood wordt. Wij die der zonde gestorven zijn, zegt een apostel, hoe zullen we nog in dezelfde leven? En nu zullen we in de kerk altijd van die mensen blijven houden. Altijd. We zouden graag een zuivere kerk hier hebben. We zouden graag een kerk hebben waar nooit iemand iets van weet te zeggen. Maar het is van het begin is het al zo geweest, mensen. In het huis van Abraham, daar was Ismaël en daar was Isaac. En in het huis van Isaac was Esau en Jacob. Zelfs in het huis van de Heer Jezus, zijn broeders geloofden niet in hem. Dus dat zal blijven tot een einde toe. Maar de leer is daar het gevolg niet van. Nee, die mensen die misbruiken de leer tot de eeuwig verderf. Net zowel als al die mensen die zonder verlichting, luister goed wat ik nu ga zeggen, die zonder persoonlijke verlichting en ontdekking van God en Heilige Geest de leven lang zeggen, ik kan er toch niks aan doen. Maar zo koud en zo hard. En wat niet anders is als de verstand. En wat niet anders is als dat ze van andere mensen gehoord hebben. En in de grond van de zaak niet anders als vijgenbladeren om er zelf in te bedekken. Want werkelijk geliefden, als een mens er nu belang bij gaat krijgen in zijn leven, wezenlijk belang erbij gaat krijgen, dan wordt dat wat anders. Denk maar het natuurlijke leven. Als een mens vooruit wil komen in de wereld, wat doet een mens niet? Denk maar aan zakenmensen. Er zijn mensen die verschillende markten bezoeken. Soms gaan ze de avond van tevoren al op stap om vroeg in de morgen op die markt te zijn. Ze offeren de gehele nacht rusten op. Soms 3 nachten in een week. En dan zou je zeggen, maar waarom toch? Ja, maar die mensen zeggen, als ik toch eens op reis ga, dan kom ik veel te laat voor die markt. Dan hebben we geen kans meer. Dus ik ben gedwongen om het te doen. En zo is nu in de genade precies een. Het moet alles van de hemel komen. Maar de mens die blijft een verantwoordelijk schepsel voor zijn leven. En tenslotte, we hebben de voorbeelden uit Gods woord gelezen in Gods getuigenis van Esau. Hij verkocht vrijwillig zijn eerstgeboorterecht. Jacob, dat was wel een zachelaar en een jood. En die dacht, ik zal van de gelegenheid wel gebruik maken. Maar als hij op zijn benen gestaan had, en hij had er belang bij gehad, die Esau, dan had hij zijn eerstgeboorterecht niet verkocht. Maar de apostel Paulus, die spreekt van hem in Hebreeën 12, als een onheilige die om ene spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht, die Christus verkocht, de zaligheid verkocht. Wie was die de schuld? Esau of God? Ja, maar het was van eeuwigheid besloten. Ja, vanzelf. Maar dat hij Esau niet geweest. Dat heeft Esau niet geweten. En daar heeft ook Esau niet mee gehandeld. De Heer heeft geleerd van de farao, die man die verhaarde zijn hart. En toen iemand doorging met de verharding van zijn hart, dan staat het tenslotte dat God zijn hart verhaarde. Was Judas gedwongen om Christus te verraden? Het was in Gods eeuwige raad. Maar die man die heeft zelf al blessing. En hij is gewaarschuwd geworden. Hij is vermaand geworden. De Heer Jezus die zei toen hij eraan kwam om Christus te kussen. Hij zei: vriend, waartoe zijt u hier gekomen? En zelfs dat heeft die man zijn hart niet vernederd. Want hij was aan de verharding overgegeven. En als God je aan de verharding overheeft, mensen, dan is er niets meer wat je zielen nog vernederen kan. En wat nog ingang in je hart zou vinden, dan word je totaal onvatbaar voor alles wat van boven is en voor alles wat van God komt. Het is jammer dat er goddeloze en zorgeloze mensen zijn. En die de waarheid, de schriften verdraaien staten tot de eeuwig verderf. Er is pas een boek uitgekomen van een professor. En die schrijft over de toekomst. Over de hel. En die man die zegt in dat boek dat tegenwoordig over de hel niet veel meer gesproken wordt door de mensen. Dat behoort tot een ouder begrip. En wanneer ze zijn oordeel nu over de hel vragen, dan zegt die man dat hij gelooft dat de hel die zal straks gesloten worden. En die man die heeft daarop gevonden. Die heeft dat niet gekregen vanzelf van God. Maar die man die heeft daar een tekst op gevonden. Zelf. Uit 1 Timotheus 2 vers 4. Dat God wil dat alle mensen zalig zullen worden. En die zei uit deze tekst maken op dat aan het einde der eeuwen de hel zal gesloten worden. En als die hel niet gesloten wordt en ophoudt, dan hebben we een machteloze God. Zo schrijft die man. Maar dat God rechtvaardig is, en dat de gerechtigheid zal oefenen tot in de eeuwige rampzaligheid van de goddelozen, daar willen ze niet meer van weten. De schriften verdraaien tot de eigen verderf. Want daar staat wel dat God wil dat alle mensen zalig worden, maar dat gaat niet over alle mensen hoog voor hoog. Dat gaat over, zoals in de Griekse Bijbel staat, over de alle mensen, de alle. Dat wil zeggen, dat zijn die mensen die in Christus begrepen zijn en die van eeuwigheid door God zijn verkoren tot de eeuwige zaligheid. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. De leer maakt het niet. Nee. De leer zal dat ook nooit doen. En nu is het schriftuurlijke antwoord en praktikale antwoord. Meen zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voorbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is. Het volk is dus door een waarachtig geloof Christus ingeplant. En dat geloof dat wordt genoemd een allerheilig geloof. Dat de gehele mens vervult met de liefde God. En met de liefde tot de waarheid, tot het evangelie. En dat evangelie leidt tot de nieuwe gehoorzaamheid. Want de rechtvaardig maken, die staat op zichzelf, maar die is onafscheidelijk, is de heilig maken eraan verbonden. Het zijn twee onderscheiden weldaden uit het verbond der genade, maar ze kunnen en ze mogen nooit gescheiden worden. Zelfs de apostel Paulus, die gaat in een tekst in de Korintiërs de heiligmaking stellen voor de rechtvaardigmaking. Niet omdat de Rooms was, de Rooms noemen dat ook. Die verwarren de heiligmaking met rechtvaardigmaking. Maar de apostel Paulus, die gaat direct die heiligmaking voor de rechtvaardigmaking stellen daar. Niet ten opzichte van de tijd, maar ten opzichte van de dadelijke vrucht die zich openbaart in het leven van degene die door God en Heilige Geest zijn vernieuwd. Want zodra als God een mens bekeert, dan krijgt hij een afkeer van de zonde, een haat tegen de zonde en een lust en een liefde om in de wegen Gods te mogen wandelen. Daarom wordt het geloof ook genoemd in Handelingen 15. Het geloof dat het hart reinigt. En het is een verenigend geloof. Want dat geloof dat verenigt in de dadelijkheid met Christus. En die vereniging is noodzakelijk de bron van een inwendige godzaligheid. Denk maar aan wat een apostel zegt in Galaten 2. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus die leeft in mij. En hetgeen dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan nog een andere tekst, brengen onze Godgeleerden bij. En dat is Efeze 3, vers 17. Waar de apostel Paulus zo duidelijk betuigt, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond. Dus dat geloof, daar wordt dat volk in geworteld. Dat geloof, dat wordt eigenlijk de wortel waar dat volk uit leeft, tot de verheerlijking God. Aan hun zijde groter zondaar worden en toch minder zonde doen. Daar heb je hetzelfde wat de vrucht is van de heiligmaking in het leven van Gods kinderen. Het is onmogelijk, zegt die man hier, dat zo wie Christus door een oprecht geloof, door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voorbrengen vruchten der dankbaarheid. Het is in Gods woord er altijd aan verbonden. Ik zal u alleen maar noemen Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? Maar dan volgt er bij u is verhezen en aan het laatste, opdat gij gevreesd wordt. Psalm 50, het 15e vers, roept mij aan. In de dag der benauwdheid, ik zal er u uit helpen en gij zult mij heer. Het is overal hetzelfde geliefd. Van het begin van de wereld tot aan het einde. En dat volk dat door het geloof bij Christus is verenigd, dat zal vruchten voorbrengen der dankbaarheid. Die vruchten die hebben ze niet van zichzelf. Die vruchten die vloeien uit Christus. Daarom zegt de Heer Jezus hierin, wordt mijn Vader verheerlijkt in die veel vrucht draagt. En zoals nu de ranken de sap krijgen uit de vijgenboom, uit de wijnstok, zo krijgt het volk van God de leven uit Christus. En nu door hem zullen ze alle dingen vermogen. En al kunnen ze het zelf niet bekijken, want aan hun zijde geliefden, dan gaat alles achteruit. Al. Die oude dominee van Dijk in Flipland, die ontmoette zijn man, een man aan de weg. Een bekeerde man is, en die vroeg aan die man ook met hem in. En toen ging die man die achteruit. Die zei, zo gaat het nu met mij. Achteruit. Achteruit in onszelf. Vooruit in Christus. En straks daar zullen ze het eeuwige leven beërven. Omdat dat leven, dat is hier aan deze kant van het graf begonnen. Een stervend leven aan de zonde. Een afbreking in derzelfde. Maar een opbouwing in Christus Jezus. Om vruchten voor te brengen die God aangenaam zijn. Zoals we samen dat u ook zingen. Uit Psalm 106 en daarvan het tweede vers. Welzalig elk die het recht betrapt. Die te allen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat mij naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Het tweede van hoofd van 106. tenslotte nog een enkel opmerking. Indien de leer van vrije genade, van de verdiensteloosheid van de goede werken, is wanneer die leer nu zou leiden tot zorgeloosheid en tot goddeloosheid, dan was de leer, de gehele leer van het evangelie tot de godzaligheid, dat was een leer die was ijdel. En dat de grootste weldaden God oorzaak geven tot zondigen, dat is de verschrikkelijkste gedachte die ooit in ons hart kan opkomen. Het tegendeel, dat is waar. Ten eerste ten opzichte van de verkiezing, van de genade van de verkiezing, die leidt tot godzaligheid. Paulus die zegt in Efeze 1 vers 6. Tot prijs der heerlijkheid. Zijner genade. Door welke hij ons begenadigd heeft. In den geliefden. En gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Zo is het ook met de verlossing die verklaard ligt in het bloed van Christus. En die bevestigd is en bevestigd wordt in het hart van Gods kinderen door de Heilige Geest. Want gij zijt duur gekocht, zegt de apostel in 1 Korintiërs 6 vers 20. Zo verheerlijk God in uw lichaam en in uw ziel, welke beide goden zijn. En ten opzichte van de inwendige roepen, waar God zijn volk toe roept, opdat ze als lichter zullen schijnen te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Zo is het in de rechtvaardig maken, zo is het ook met de genadige beloften die God aan zijn volk hier in dit leven komt te schenken. Gelijk Paulus zegt in 2 Korinthe 7. Dewijl wij dan deze belofte hebben, vrienden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vrede God. Het is onmogelijk, zegt de catechist, dat degene die Christus door een waarachtig geloof ingeleid zijn, dat ze geen vruchten der dankbaarheid zullen voorbrengen. En nu is er in het leven van dat volk een tekort, en dat blijft een tekort. Maar de vervulling voor het leven en voor het hart, dat ligt in Christus. En maar zelf, zijn in Gods kerk, zijn er mensen, meer mensen die spreken over de dood van Christus dan over het leven van Christus. En dat is een gebrek als ze genade hebben in de geestelijk leven. Een groot gebrek. Want de dood van Christus, dat is het leven van zijn volk. Maar wat is nu het leven van Christus? Het leven van Christus is de dood voor ons. En natuurlijk zei tegen Petrus, je spraak maakt je openbaar. En nu zijn er onder Gods volk mensen die over hun leven klagen, die hun leven veroordelen, maar die toch de leven in Christus niet vinden. Dat is een gebrek in het leven. En dat is omdat dat leven van Christus niet in de praktijk in de ziel verklaard is en door Gods Geest daadwerkelijk toegepast is. En daarom blijft de mens met het gebrek van zijn leven in zijn eigen ingewanden maar kijken en vroeten op te nog wat te vinden is. Maar dat is een gebrek in het leven. Er staat ook bij de apostel Paulus, zo ge Christus Jezus de Heer aangenomen hebt, wandelt dan alzo in hem. En wanneer er nu een wandelen door het geloof in Christus mag zijn, dan betekent dat dat een dagelijkse rechtvaardig maken en heilig maken in Christus mag vinden voor zijn zielen. Niet wat zijn staat betreft, maar wat zijn stand betreft, inwendig tussen God en zijn zielen, om de vrede God te mogen ervaren die alle verstand te boven gaat. De tijd is daar, we moeten gaan eindigen. Maar toch, geliefden, het mocht het onderwijs uit Gods woord in dit middaguur, het mocht onze zielen werkelijk tot een wezenlijk onderwijs zijn. En nu zullen we de grootste zegen krijgen in de kerk. Wanneer? Wanneer denk je? Als we meer horen wat we missen, dan dat we bezitten. Want als we onder een bediening zitten waar ons altijd gezegd wordt wat we hebben, dat maakt ons zorgeloos. En dat maakt ons bekeerd. En we moeten maar onbekeerd worden. De apostel Paulus die zegt in 2 Korinther 4 vanzelf, wij die leven, dus dat gaat over levend gemaakte mensen, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. In de dood met onszelf, opdat Christus ons leven zal zijn en ons leven zal wezen. Zijn en wezen. En opdat we zonder hem niets vermogen, maar ook met hem en in hem en door hem, zoals Paulus zegt in Filippenzen 3, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En nu gaat het over twee dingen, mensen. En het is een onderzoek voor elk mens op weg en reizen naar de eeuwigheid. Over de grond en over de vrucht. De grond moet er zijn. De vrucht kan niet gemist worden. De grond, dat ligt alleen in Christus. Is een aangebrachte gerechtigheid. De vrucht dat ligt in de heiligmaking, in de afbreking van onszelf, maar in het opgebouwd worden in Christus. En Zoals een apostel schrijft in 2 Korinthe 9. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Mensen, is er nu al een soort in ons leven een separatie gekomen? Is er al een soort een scheiding gevallen? Is God er wel eens aan te pas gekomen? En als we bij het begin beginnen, uw volk is mijn volk. En uw God mijn. Is trouwens een tijd in ons leven gekomen dat de zonde zonde geworden is. Is trouwens een tijd gekomen dat er een nood kwam voor dat bloed van Christus. Voor de gerechtigheid voor Christus zelf. Want mensen, als het gaat over de weldaden en niet om de persoon, dan staan we ook nog bij. Maar het gaat over de persoonlijke vereniging met de Heer Jezus Christus. Uw maker is uw man. Heere draaier schaarn is de naam. En de Heilige is als uw verlosser. Hij zal de God der ganse aardbodem genaamd worden. Onderzoek het tussen God en je ziel. De tijd is kort, mensen. Je zit misschien voor de laatste keer in de kerk vandaag. Misschien wordt van de week ingegeven. En als dan de waarheid nooit geen kracht gedaan is en nooit geen vrucht afgeworpen, zal ons eigen schuld zijn. En het zal tot onze eeuwige verdoemenis zijn. Maar nu leven we nog. De deur is nog open. Zo gij de stem dan heden hoort, geloof hem heilig en troostelijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En volk van God, word blij met de afbreking van jezelf. Word blij dat er niks van je overblijft. Opdat je gebouwd zou worden op dat fundament Christus en niet de kruis. En dat hij voor je zielen zou worden, inderdaad, tot de wijsheid, rechtvaardig maken, heilig maken en volkomene verlossen, zoals hij van de Vader geworden is. Opdat die God en Vader van onze Heer Jezus Christus zou worden toegebracht en ontvangen. Alle dankzegging en aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Heere, we mogen verzoening doen over het gebrek en over het tekort. Het uwe nog bedouwen met uw zegen en met uw gunst nog bekronen. Breng in de avond ons nogmaals staan, als met uw raad kan bestaan. Geef lust en liefde aan jong en oud, om nog op te gaan onder uw getuigenis. De tijd die ons nog gegund wordt, dat het nog kan, straks zal het niet meer kunnen. Dan zal het gedurig offer worden weggenomen. Maar gedenk nog in de toren des ontfermings. Ook aan ons opkomend geslacht en wil de wonderen van uw genade nog verheerlijken en ook in de week voor uw rekening nemen met ons zijn en met ons blijven om Jezus willen. Amen. Psalm 90, het laatste vers. Laat uw genade ons met haar troost bereiken. En laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid die van hun kinderen wijkt. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze pleit, bekroon ons werk en nu en talen tijd. Het laatste van Psalm 90. Thank you. hemel brede. De Heer zegene u en hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heer verheft zijn aanschijn over u en geeft u vrede. Amen.